Een hele goede morgen, broeders en zusters. Heel fijn om deze morgen weer in uw ochtend, of in uw midden te zijn. In uw ochtend te zijn, in uw midden te zijn. Weer een reis van ruim 2 uur erop. Maar vanochtend kwam de zon op. En ja, het is een prachtig rit altijd. Ik wil u vanmorgen meenemen naar Lucas 15. Lucas 15. Waar we een drietal gelijkenissen vinden, die de Heer Jezus daar uitspreekt. En ik wil u meenemen vanmorgen is naar de gelijkenis van de verloren zoon. En misschien denkt u wel van ja, is de verloren zoon eigenlijk niet iets voor een evangelisatiedienst? Hè? Je ziet daar heel duidelijk het verloren zijn en het gevonden worden. Nou, wat ik vanmorgen eigenlijk met u eens wil doen, is de Joodse bril opzetten. We zullen deze gelijkenis eens in zijn Joodse context behandelen. En we zullen met elkaar gaan ontdekken dat hier wordt gesproken over een vader die 2 Joodse zonen heeft. En die iedere zoon symbool voor iemand staat. Maar daar komen we zo meteen verder over te spreken. De Joodse context waar eigenlijk heel vaak in de gelijkenissen ook aan voorbij wordt gegaan. En vanmorgen wil ik dat eens onderstrepen. Maar ik stel voor dat we eerst eens de gelijkenis lezen. En die vinden we dus in Lucas 15, beginnend vanaf vers 11. En dan lezen we, en hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en hij voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van zijn knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en hij spoorde hem aan. En hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nog nooit een gebod overtreden. En u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij me en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is weer gevonden. Tot zover. Ja, het is goed om uw Bijbel er vanmorgen goed bij te houden. Voordat we op deze geschiedenis ingaan, is het allereerst belangrijk, wat ik net ook al zei, en dat ziet u in vers 3 van Lucas 15, dat er de Heer Jezus hier drie gelijkenissen uitspreekt. En u mag van mijn part een dikke streep zetten onder dat woord gelijkenis. De Heer Jezus die spreekt namelijk drie gelijkenissen uit. En het allereerste belangrijke om onszelf ook vanmorgen de vraag te stellen is van ja, waarom spreekt de Heer Jezus nou in gelijkenissen? Wat was nou het doel daarvan? En daarvoor is het altijd goed om te kijken waar de Heer Jezus voor het eerst begint te spreken in gelijkenissen. En dat is in Matteüs 13. Ik stel voor dat we dat ook even met elkaar erbij pakken. Daar begint de Heer Jezus voor de eerste keer in gelijkenissen te spreken. En dan krijgen we ook antwoord op die waarom-vraag. Waarom de Heer Jezus nou spreekt in gelijkenissen? En dan lezen we in Matteüs 13 vanaf vers 10 het volgende. Daar staat dan, en de discipelen die kwamen naar hem toe, en ze zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja, dat is Jesaja 6, vervuld die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Ja, het hart van het volk was vet geworden. En let op de Joodse context in dit gedeelte, want de Heer Jezus die spreekt in Matteüs 13 in de eerste plaats tot zijn volk Israël. En in de tijd van Jesaja was het volk doof en blind en kwamen ze als volk niet tot bekering. En wat gebeurde er? Het volk werd uit het land geworpen. En honderden jaren daarna kwam de Messias, de Heer Jezus. En hij werd gepresenteerd, de Heer Jezus, als de Messias van Israël. Maar we zien dat ook in die tijd het volk doof en blind is. Dat zij als volk hem niet herkennen. Degene waar Mozes en de profeten over spraken. En zij kwamen niet tot bekering. En als u die hoofdstukken daarvoor ook bestudeert, dan zie je ook in Matteüs 10 dat de Heer Jezus heel gericht wordt gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Die prediking werd heel gericht onder Israël gedaan. Israël moest het horen, Israël moest het weten. De Messias was onder hen. Alleen als ze de Messias zouden aanvaren, als de koning der koningen, dan zou niet veel later ook dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk dat vanuit de hemel op de aarde zou gaan baanbreken. Maar Israël kwam als volk niet tot bekering. Ze waren doof en blind. En de Heer Jezus die begint dan in Matteüs 13 te spreken in gelijkenissen. Hij begint te spreken in gelijkenissen om het koninkrijk te verbergen. Voor het volk, dat was het doel. Hij had eerst onder hen gepredikt, het volk had het verworpen, en dan begint hij te spreken in gelijkenissen. Dus hou dat even vast. De Heer Jezus spreekt in gelijkenissen omdat het hart van het volk vet was geworden. Zij verwierpen de prediking van de Heer Jezus. Zij verwierpen de koning der koningen. En zij verwierpen daarmee ook het koninkrijk wat toen op aanbreken stond. Dus als we die vraag stellen van, ja, over wie gaan de gelijkenissen in de eerste plaats? Dan is het antwoord daarop dat het in de eerste plaats altijd betrekking heeft op het volk Israël. Dat is belangrijk om vast te houden. Ik zie dat zo snel de brug wordt geslagen naar de gemeente of vaak naar ons persoonlijk leven. Maar in de eerste plaats leren de gelijkenissen ons iets over Gods handelen met zijn volk Israël. En natuurlijk is het belangrijk om daarnaast altijd ook die toepassing te maken. Maar laat die twee altijd naast elkaar staan. Het heeft te maken in de eerste plaats iets met Israël. En vervolgens slaan we de brug naar ons persoonlijk leven. En dat zullen we vanmorgen ook met elkaar doen. We zullen vanmorgen in eerste instantie in Lucas 15 die Joodse bril opzetten. Want die verharding die je in Matteüs 13 tegenkomt, dat het hart van het volk is vet geworden, dat ze niet tot bekering komen, die verharding die zien we ook weer terug in Lucas 15. Als we weer teruggaan naar Lucas 15, dan lezen we in de eerste versen het volgende. Lucas 15, vanaf vers 1, daar lezen we: al de tollenaars en de zondaars nu, die kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden die morden onder elkaar en die zeiden: deze man die ontvangt zondaars en die eet met hen. En dan vervolgens lezen we dat de Heer Jezus deze gelijkenis tot hen sprak. En dan volgen er drie gelijkenissen. In de versen 4 tot en met 7 lezen we over het verloren schaap. In de versen 8 tot en met 10 lezen we over de verloren penning. En dan vervolgens dan vinden we de gelijkenis van de verloren zoon. En het eerste wat we in die eerste versen tegenkomen is dat er twee groepen zijn. Je hebt aan de ene kant had je de zondaren en de tollenaren. Degene die heel ver bij God verwijderd waren. En aan de andere kant had je degenen die zichzelf wel als rechtvaardig zagen. Oftewel de fariseeën en de schriftgeleerden. En je hoeft dat niet nu op te zoeken, maar je komt dat ook een paar hoofdstukken verder tegen in hoofdstuk 18 vers 9. Daar staat dan: en hij sprak met hen op het oog op sommigen van wie zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en anderen minachten. En dan volgt er een gelijkenis waar opnieuw de fariseeër tegenover de tollenaar wordt gezet. En daar kom je die twee groepen eigenlijk opnieuw tegen die je ook hier in Lucas 15 tegenkomt. De tollenaren en de fariseeën en de schriftgeleerden die zichzelf wel als rechtvaardig zagen. Nou, deze groep fariseeën die bekritiseerde de Heer Jezus, zo lazen we net in het derde of het tweede vers. Ze zeiden: joh, heb je het al gezien? De Heer Jezus die ontvangt daar hele grote zondaren. En niet alleen dat, hij eet ook nog eens een keer met hem. Met andere woorden, hij heeft gemeenschap met ze. Hij verbindt zich met die zondaar. Heb je het al gezien? En waar we het net over hadden in Matteüs 13, dat stukje verharding, dat kom je eigenlijk hier ook weer opnieuw tegen. En wat doet de Heer Jezus vervolgens? Hij houdt de fariseeën een spiegel voor. En dat doet hij door drie gelijkenissen met ze te delen waar de nadruk ligt op iets wat verloren is, maar wat gevonden wordt. En bij die derde gelijkenis van die verloren zoon kom je eigenlijk deze twee groepen van de fariseeën en de schriftgeleerden en aan de andere kant de tollenaren, die kom je daar het sterkst tegen. Want die eerste zoon die staat symbool voor die tollenaren en die zondaren. Ze zijn eigenlijk, doordat ze zo in zonde leven, heel zichtbaar verloren. En dat zie je eigenlijk ook bij die jongste zoon terugkomen. Ja, dat hij zijn geld had verkwist aan een heel losbandig leven. Het was heel zichtbaar. Deze zoon, jongste zoon, ja, die zat echt heel goed in de fout. Hij was totaal het spoor bijster geraakt. Hij had een heel losbandig leven. Het was heel zichtbaar. Het was heel tastbaar. De oudste zoon die zegt zelfs in vers 30 dat hij zijn geld heeft opgemaakt aan hoeren. Nou, of dat echt waar was of niet, dat laten we even in het midden. Maar in ieder geval komt uit deze gelijkenis wel heel duidelijk, ja, naar voren dat hij een heel losbandig leven leidde. Maar het bijzondere van deze geschiedenis is natuurlijk dat die jongste zoon op een gegeven moment tot inkeer komt. Hij ziet in dat hij heeft gezondigd. Hij ziet in dat hij, ja, volledig de mist in was gegaan. Vers 18, daar lezen we: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover de Heere God en tegenover u. Altijd als ik deze gelijkenis lees, dan moet ik denken aan het werk wat wij ondersteunen in Tel Aviv van Dov Bikas, die in Tel Aviv werkt onder de Joodse drugsverslaafden, de prostituees, de mensen die daar echt aan lage wal zijn geraakt. En weet u, als ik zijn nieuwsbrieven lees en wij ondersteunen zijn werk ook als stichting, dan raakt het me altijd weer hoeveel mensen daar tot geloof komen. Waarom? Omdat ze op een gegeven moment, ja, tot een inzicht komen van, ja, weet je, dit leven dat eindigt uiteindelijk alleen maar, ja, bij de dood. Ik ben alles kwijtgeraakt, ik heb alles verloren. Er is eigenlijk geen redding meer mogelijk. Het enige wat ik nog kan doen is, ja, mijn leven in de handen van de Heer Jezus leggen en, ja, hopen en bidden dat er een omkeer komt in mijn leven. Ik moet altijd daaraan denken als ik, ja, dit vers lees. Zoveel mensen die juist daar tot geloof komen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Dov Bikas ons meenam de straten op. En hij zegt, als zou de Heer Jezus vandaag geleefd hebben, dan zou hij juist naar deze plekken zijn geweest om daar het evangelie te verkondigen. De Heer Jezus, hij was op zoek naar het verlorene, ook in onze tijd. Ja, wij spreken vaak over de verloren zoon enkelvoud, maar in het begin zijn er eigenlijk twee zonen die verloren zijn. Als je verder verdiept in deze gelijkenis, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat die tweede zoon heel duidelijk een beeld is, die oudste zoon heel duidelijk een beeld is van de fariseeën en de schriftgeleerden. Nogmaals, die jongste zoon, die ziet op een gegeven moment in dat hij fout zat. Hij kwam tot inkeer. Maar die oudste zoon, die had eigenlijk zo een muur van, ja, zo'n systeem van wetten en regels om zichzelf heen gebouwd, dat hij niet in de gaten had dat hij zichzelf aan het rechtvaardigen was. Hij had voor zijn vader nog nooit een gebod overtreden. Met andere woorden, ja, die oudste zoon dacht eigenlijk wel dat hij het heel goed deed. Net zoals je, ja, eigenlijk ook ziet bij die fariseeën en die schriftgeleerden die over zichzelf wel dachten van, ja, we hebben nooit een gebod overtreden. Met ons zit het wel goed. Terwijl, als je die oudste zoon bekijkt, in hem verdiept, dan miste hij eigenlijk ook die relatie met zijn vader. Natuurlijk, voor het oog stond hij heel dichtbij. Hij was altijd in het huis van zijn vader te vinden. Maar die relatie met die vader, die miste. En dat zie je eigenlijk ook bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Net als die oudste zoon waren ze altijd in het huis van hun vader, oftewel de tempel, te vinden. Ze hadden voor het zich nog nooit een gebod overtreden. Maar de Heer Jezus die zegt over hen in Matteüs 23 vers 13, maar wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er zelf niet binnen en hen die er binnen willen gaan, die laat u niet binnengaan. Ze waren eigenlijk een soort van de poortwachters. Ze stonden daar. Ze hielden de mensen eigenlijk tegen van, joh, wil jij nou binnengaan? Jij tollenaar? Jij die zoveel zonden hebt gedaan? En als je daar verder over nadenkt, wat een geweldige verantwoordelijkheid heb je als dominee, heb je als voorganger, heb je als spreker om mensen altijd naar die poort te wijzen waar ze naar binnen moeten gaan. Zo enorm belangrijk, ook in onze maatschappij, christelijke maatschappij, zijn er zulke muren gebouwd voor mensen, dingen die ze moeten beleven, wegen die ze moeten bewandelen, voordat ze eindelijk dan die hemelpoort mogen binnengaan. De Heer Jezus zegt, er is maar één weg. Dat leidt om die poort binnen te gaan. En dat is mijn geloof. De Heer Jezus, hij kwam in de eerste plaats juist voor de zondaren. Juist voor die tollenaren. Juist voor gebroken mensen. Wat in de gelijkenis ook zo prachtig naar voren komt, is dat vaderhart, dat hart van die vader, die ging uit naar beide zonen. De ene zoon, die was ver weg. Hij stond op de uitkijk. Komt hij terug? En de andere zoon, die stond dichtbij. En het bijzondere vind ik, als je kijkt naar die jongste zoon, dat hij zich ook van alles had voorgenomen om te zeggen, maar eigenlijk niet verder komt dan die woorden, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. De rest wat hij wilde zeggen over hem maken tot een van de dagloners, dat kan hij niet eens afmaken. Want zijn vader, die gaf zijn dienaar al meteen de opdracht, haal het beste gewaad tevoorschijn. Hij was en bleef zijn zoon. En ik denk dat daarin ook een geweldige les voor morgen natuurlijk voor ons ligt. Want de Heer Jezus, die heeft ook zijn leven voor ons gegeven. Ook wij als gelovigen kunnen van tijd tot tijd echt afdwalen van onze hemelse Vader. Ook wij kunnen een verkeerde weg inslaan. En dan is het altijd goed om te weten dat er altijd een weg terug is, net als voor deze jongste zoon. Maar wat kunnen we onszelf soms in de weg zitten om die eerste zin te zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Herkent u dat? Als je een verkeerde weg bent ingeslagen, dat moment om weer terug te gaan en te zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Wat kunnen we onszelf soms in de weg zitten? Zo'n belangrijke eerste stap om gewoon je zonde te belijden. Vader, ik heb het verkeerd gedaan. En weet u, natuurlijk kan ons geestelijk leven door verkeerde keuzes flink beschadigd raken. We kunnen zelfs zo'n grote schade aanrichten dat we voor de rest van ons leven daarmee moeten dealen. Als ik denk aan Abraham die niet wachtte op de zoon van de belofte, eigenlijk vooruit wilde grijpen door Hagar als vrouw te nemen. En als je kijkt hoeveel strijd dat uiteindelijk heeft gebracht in zijn huis tussen Hagar en Sara, tussen Isaac en Ismaël, dan had ze dat consequenties voor de rest van zijn leven. En dat geldt ook voor ons. Wij kunnen soms zulke grote fouten maken, dat we de rest van ons leven daartegen aan moeten kijken, dat we daarmee moeten dealen, dat strijd in ons leven teweeg brengt. Dat kan gebeuren. Maar het is altijd goed om te weten dat er een weg terug is naar de Vader. Dat de Heere ons wil herstellen als we tot berouw en inkeer komen. De Heere, hij verlangt er ook naar om voor ons dat beste gewaad weer tevoorschijn te halen. Om net als die jongste zoon de ring om uw vinger te doen, sandalen aan onze voeten en ons in die zin weer te herstellen voor de Vader. Er is altijd een weg terug, zo belangrijk om te weten. Het hart van die vader ging uit naar die jongste zoon, zei ik, maar het hart van die vader ging ook uit naar die oudste zoon. Want ondanks dat die oudste zoon boos wordt, die feestzaal niet wil binnengaan, vind ik het zo mooi dat we dan in vers 28 kunnen lezen dat die vader naar buiten ging en hij spoorde hem aan. Dat vind ik zo mooi dat dat er zo krachtig staat. Bedenk dat die vader ook met innerlijke ontferming bewogen was over die oudste zoon. Hij spoorde hem aan om die feestzaal binnen te gaan. En zo is het natuurlijk ook met de fariseeën en de schriftgeleerden. Ook het hart van de heer Jezus ging natuurlijk uit naar die fariseeën en die schriftgeleerden. Ook hen spoorde de heer Jezus aan om die feestzaal binnen te gaan. Om een keuze voor hem te maken. Om tot inkeer te komen. En weet u, ik vraag me soms af, hoe loopt dat verhaal nou uiteindelijk af? Heeft u dat ook of niet? Bleef die oudste zoon nou volharden in zijn boosheid? Of is hij uiteindelijk toch die feestzaal binnengegaan? Wat denkt u? Ja, het is aan de ene kant een gelijkenis, het is een verhaal. Maar ik denk dat je daar eigenlijk ook weer twee kanten mee op kan. Want er waren heel veel fariseeën en schriftgeleerden die hun leven ook overgaven aan de heer Jezus, die uiteindelijk die feestzaal binnengingen. Denk aan een Nicodemus. Denk aan een Jozef van Arimathea. Denk iemand als een voormalig schriftgeleerde, fariseer, Paulus. Die uiteindelijk ook zijn leven had overgegeven en die feestzaal was binnengegaan. En ik ben zo blij dat er nog iedere dag levens veranderd worden. Hier in Houdenwijk, maar ook onder het Joodse volk. Als stichting zijn we daar ook regelmatig getuigen van, dat Joodse mensen hun leven overgeven aan de heer Jezus. Zelfs tot ultra-orthodoxe Joden aan toe. Ja, ze zijn nu nog in de minderheid, maar we weten dat in de toekomst Israël als volk nog tot bekering zal komen. Als we het nou toch hebben over de huidige staat Israël, en we bekijken deze geschiedenis, dan kunnen we die lijnen eigenlijk ook weer opnieuw doortrekken naar onze tijd. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die jongste zoon, dan is dat eigenlijk in onze tijd de seculiere Jood. Ik had het net al even over de Israëlische backpackers, die vaak na hun militaire dienst backpackend de wereld overgaan, zo'n 75.000 per jaar. En daarin herken je eigenlijk die jongste zoon die de wereld intrekt. Zoals eigenlijk ook deze groep backpackers, Israëlische backpackers, 20, 21 jaar, de wereld intrekken. Hun geld verkwisten. Vaak inderdaad ook aan een losbandig leven. Zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in het leger, dingen hebben gezien, onder grote druk hebben moeten werken, dat ze vaak ook helemaal verstrikt raken in Oosterse religies. Velen die gaan experimenteren met drugs. Herkent u die jongste zoon? Een hele zichtbare geestelijke nood. En weet u, toen wij een paar jaar geleden als Stichting Israël de Bijbel uitkwamen met de Backpack Bijbel, toen kregen we daar heel veel ondersteuning van, vanuit kerk, want het was een hele zichtbare nood. Die Israëli's, die hebben een Bijbel nodig. Het is belangrijk dat ze de heer Jezus leren kennen als hun Messias. Dat ze niet verstrikt raken in die Oosterse religies. Mijn collega die is net terug uit Peru, waar hij ook gewerkt heeft onder deze groep Israëlische backpackers. Nogmaals, een zichtbare nood. Maar als we het nou hebben over die oudste zoon, die symbool stond voor de fariseeën en de schriftgeleerden, de oudste zoon die in onze dagen symbool staat voor de ultra-orthodoxe Jood, dan lijkt het allemaal vaak heel bijzonder. We raken al heel snel onder de indruk van de zwarte kleren, de indrukwekkende baard, hoe ze daar staan te bidden bij de klaagmuur. Maar in hoeverre kunnen we ook een stap verder kijken, net als de apostel Paulus? In hoeverre zien we ook de geestelijke nood die er is onder deze groep, de ultra-orthodoxe Joden? Velen die ik ontmoet, die nog nooit één letter in het Nieuwe Testament hebben gelezen. En heel veel mensen die zeggen, ja, die ultra-orthodoxe Jood, net als deze oudste zoon, die is er al lang. Dat is een gedachte die je ook steeds meer hoort. Want die oudste zoon is altijd in het huis van zijn vader te vinden. Nou, zo is het eigenlijk ook met die ultra-orthodoxe Jood. Die is zo religieus. Ja, nou, dat komt wel goed met die ultra-orthodoxe Jood. Die heeft het evangelie niet nodig. Dat is een gedachte die je ook in christelijk Nederland steeds meer hoort. En wat vaak wordt opgehangen aan deze geschiedenis. En weet u wat ik zo het aparte vind van deze uitleg? Dat de Heer Jezus juist het tegenovergestelde wil laten zien in deze gelijkenis. Nogmaals, die jongste zoon, die komt op een gegeven moment tot inkeer. Maar die oudste zoon, die was zijn hart zo aan het verharden, dat hij niet die feestzaal wilde binnengaan. Terwijl hij die feestzaal moest binnengaan. Hij moest gehoorzaam zijn aan de Vader. En ik moet in dit verband ook denken aan wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 10. Waar hij zegt, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dat ze de Heer Jezus Christus leren kennen. En dan zegt hij, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Herkent u de oudste zoon? Die zo een ijver voor zijn vader had, die altijd in het huis van zijn vader was te vinden, geen gebod had overtreden. Hij had zo'n ijver voor zijn vader, maar niet met het juiste inzicht, de relatie miste. En dat is ook bij Israël. Als je kijkt naar al die geestelijke voorrechten die het volk had. In Romeinen 9 worden al die voorrechten voor het Joodse volk opgezond. Ze hadden de wetgeving, ze hadden de verbonden. Uit hen is de Messias voortgekomen. Maar het verdrietige is dat ze als volk hun Messias misten. Tegelijkertijd liggen er ook nog geweldige beloften voor dat volk weggelegd. Weet u, in dat beeld van die jongste zoon, die weggaat, die alles kwijtraakt, die tot inkeer komt en hersteld wordt, dat is eigenlijk wat je ziet bij die jongste zoon, die stappen, dat geldt eigenlijk ook voor de toekomst van Israël. Weet u, de Bijbel leert dat Israël als volk inderdaad in de toekomst nog in een moeilijke tijd terecht zal komen. Waarna de mens gesproken ze eigenlijk alles zullen verliezen. Maar het zal uiteindelijk wel, net als die jongste zoon, leiden tot een moment voor Israël dat ze als volk zijn naam gaan aanroepen. En als Israël als volk dat doet, hè, dan zullen er nog geweldige dingen staan te gebeuren. Dan zal Israël als volk ook weer hersteld worden. En ik vind het zo mooi, en daarmee wil ik afsluiten. Nog niet helemaal afsluiten, maar dit stukje afsluiten. Dat kom je ook heel mooi tegen in Hosea 2. Moeten we eens meebladeren naar Hosea 2, de profeet Hosea. Een van de kleine profeten. Hosea 2. Dan gaan we kijken of u de jongste zoon daarin herkent. Hosea 2. Heeft iedereen het? Ja? Hosea 2 vanaf vers 5. En dat heeft betrekking op Israël als volk. Maar je ziet daarin, als u goed leest, daar herkent u ook de jongste zoon. Hosea 2 vanaf vers 5. Daarom, zie, ik ga u weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paarden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen. Herkent u de jongste zoon? Maar hen niet inhalen, hen zoeken, maar hen niet vinden. De jongste zoon, losbandig leven. Hij liep vervolgens vast in de wereld. En dan gaat het verder. Dan zal zij zeggen, ik keer terug naar mijn vader, want toen had ik het beter dan nu. Herkent u de jongste zoon hierin? Het is ook prachtig, wat hier gaat over Israël als volk. Israël zal uiteindelijk gaan vastlopen in deze wereld. Maar het bijzondere is dat Israël als volk, net als deze jongste zoon, dood was, maar tot leven komt. En dat is wat Paulus ons ook leert over de toekomst van Israël in Romeinen 11. Waar staat over Israël, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de dood? En dat is het beeld wat we hier ook prachtig tegenkomen bij die jongste zoon die verloren was en gevonden was, die dood was, maar weer levend wordt. En dat geldt in geestelijk opzicht ook voor ons. Ook wij zijn van nature dood, dood door zonde. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus Christus ons heeft levend gemaakt. En dan zegt vervolgens tot slot dan die vader in vers 22, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek hem die aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Het was feest. Feest zoals er ook feest in de hemel is als één zondaar zich bekeert. En vanmorgen is de vraag aan u, aan jou, wie van deze twee zonen bent u, ben jij? Is er in de hemel al feest gevierd over u en jouw leven? En nogmaals, de Bijbel leert dat wij van nature allemaal dood zijn door zonde en door overtreding. En nogmaals, dat kan net als die jongste zoon heel zichtbaar zijn voor de wereld waarin je een heel losbandig leven leidt. Maar het kan eigenlijk net ook als die oudste zoon. Waar het aan de buitenkant allemaal zo goed lijkt. En broeders en zusters in je omgeving zeggen, dat is toch zo'n geweldige gelover. Die is elke zondag in de kerk te vinden. Maar van binnen kan er iets in u en jouw leven knagen. Je denkt van is het echt zo dat ik mijn leven heb gebogen voor het kruis? Is het echt zo dat ik mijn leven heb overgegeven aan de Heer Jezus Christus? Je kunt nog zo dicht bij God lijken en tegelijkertijd zo ver bij God vandaan staan. Die herhaal ik nog een keer. Je kunt zo dicht bij God lijken en tegelijkertijd zo ver bij God vandaan staan. Het is belangrijk dat we ons dat beseffen. Wie van de twee ben ik? Is het feest in ons leven? Ben jij die feestzaal binnengegaan? En weet u, het kan ook zo zijn dat er soms omstandigheden in ons leven plaatsvinden, waardoor we onze eigen weg gaan en eigenlijk weer heel ver bij die Vader, onze hemelse Vader, verwijderd zijn. Misschien wel door bepaalde zonden in ons leven. Misschien wel door een moeilijke periode die we ons leven meemaken. Als het gaat om zonden in ons leven, dan is het zo belangrijk dat we die eerste stap weer zetten. Dat we zeggen, Vader, ik heb gezondigd en ik wil dit stukje of dat stukje van mijn leven weer opnieuw overgeven aan u. En als het gaat om omstandigheden in ons leven, situaties waar we mee moeten dealen, waar we soms God niet meer ervaren in ons leven, dan is het ook zo belangrijk dat we dat stukje overgeven aan de Heere God. Hij wil ook daarin weer een stuk vernieuwing aanbrengen in ons leven. En dat begint ook met die zin, Heer, ik wil dit of dat overgeven aan u. Wilt u daar weer mee tot uw doel komen? Geprezen zijn heilige naam. Amen.